We overdenken vanavond uit zondag 27 van de Heidelbergse Catechismus de vragen en antwoorden 72 en 73. Zondag 27, vraag 72. Is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelf? Antwoord, neem het, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Vraag 73, waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? Antwoord, God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid des lichaams met water alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Tot zover. Van de heilige doop. Wij letten op het bloed, de geest, het water en nog veel meer. Vraag 72 komt ons een beetje overbodig voor bij de eerste indruk. Als er gevraagd wordt of dat uiterlijk waterbad de afwassing van de zonden is. Toch moet je deze vraag ook ten eerste zien in de tijd dat de Heidelberger geschreven werd en men nog volop te maken had met de onbijbelse gedachten die in de Roomse kerk leefden, dat met en door dat uitwendig waterbad de erfzonde vergeven werd. Vandaar dat men een panische angst had dat men ongedoopt zou sterven. Want ongedoopt sterven betekende sterven in de zonde. Vandaar dat als het pasgeboren kind leek te sterven aan een of andere ziekte of zwakte, was iedereen gerechtigd om de nooddoop aan dat kind te bedienen. Of het nu de baakster was, of de buurvrouw, of wie dan ook. Maar zo snel mogelijk moest dat kind voor het de geest gaf gedoopt worden. Om maar te voorkomen dat dat kind in de zonde zou sterven. Terwijl als het de doop ontvangen had, dan kon het vlekkeloos voor het aangezicht van God verschijnen. Je ziet daarin dus wel degelijk een veruitwendiging van het water van de heilige doop. Je ziet daar tevens iets in waar de Roomse kerk al eeuwenlang door gekenmerkt wordt, dat er iets in is van het magische, van het geheimzinnige, van het sfeervolle. Hoe dat komt, of dat nou komt omdat wij over het algemeen nogal aantrekkelijk zijn voor het magische, het geheimzinnige, ik weet het niet. Ik denk meer dat we het daar moeten zoeken, dat de oude kerk leefde in een omgeving en gevormd werd door mensen die veelal uit een omgeving kwamen waar allerlei rituelen gebruikelijk waren. Zoals nog bij veel volken in het oosten bepaalde rituelen gebruikelijk zijn. En de Roomse kerk heeft altijd al getracht om wat bij de heidenen gangbaar was, om dat zoveel mogelijk intact te laten, maar dan met een christelijke inhoud te vullen. Vandaar de vaak grote vlucht die de missie had onder de heidenvolken. De kerk paste zich daarbij min of meer aan. Vaak werden dan de nieuwgelovigen ook gekenmerkt door een grote oppervlakkigheid. Alles bleef vaak bij het oude, achter de christelijke dekmantel. Men probeerde alleen die oude culturen op een christelijke manier in te vullen, met behoud van die bepaalde cultuur. Ik weet, dit is een heel moeilijk probleem, en daar ga ik ook niet te diep op in, maar misschien dat dat de reden is dat de Romeinse kerk zo sterk is in het oproepen van een bepaalde sfeer en in dat geheimzinnige. Zelfs de kerkenbouw draagt daartoe een steentje bij en is daar misschien al reeds enigszins uit voortgekomen, uit dat magisch, uit dat sfeervolle, uit dat sacrale denken van de mensen. Het zou wel eens kunnen zijn dat de wortel van de Mariologie of de Maria Latrie, de leer aangaande Maria, dat die misschien wel haar oorsprong heeft in die oeroude, heidense aanbidding van de vrouw, van de moeder, van de vruchtbaarheidsgodin. Wij spreken immers nog van moedertje aarde. En het is typisch dat ook in de Romeinse kerk die verheerlijking van de vrouw, die je bij de oude cultuurvolken soms aantreft, zo'n grote vlucht genomen heeft. Waarbij men ook alweer aansluit en inhaakt in oeroude vormen en culturen. Nou, al die dingen spreken bijvoorbeeld mee ook in de sacramenten. Bij het sacrament van de doop, maar ook bij het sacrament van het avondmaal. Daar wordt ook verondersteld dat de handelingen op zich zodanig geladen zijn dat het water, het brood en de wijn met een magische kracht, een goddelijke wijding en goddelijke kracht geladen zijn. Vandaar misschien dat je in de vroeg-christelijke kerk, die al spoedig begon om enigszins wat wij Rooms noemen, de Roomse kant op te gaan, dat daar ook het avondmaal wel in verband werd gebracht met de onsterfelijkheid door sommige pateren, sommige vaderen van die kerk. Dan was het innemen van dat brood als het ware een medicijn dat in ons de onsterfelijkheid bewerkte. Het gaf deel aan het onsterfelijke. En zo zien we ook bij de doop dat er op de handeling als zodanig zulk een geweldige grote nadruk valt. En dan, nou ja, dan krijg je dat het uiterlijk waterbad genoeg is. We hebben allen een heel grote, of tenminste alle, maar over het algemeen hebben wij natuurlijk een vrij positieve gedachte over Constantijn de Grote, de eerste keizer die tot het christendom bekeerd werd. De man waarvan het verhaal zegt dat hij het teken van het kruis gezien heeft. In dit teken zult gij overwinnen. En inderdaad, er zijn natuurlijk positieve dingen te vermelden. Want toen hij keizer tot het christendom bekeerd werd, toen nam het christendom een enorm grote vlucht. Het werd staatsgodsdienst. Het werd tenslotte een eer om christen te zijn. Er kwam een enorme toeloop in al die landen, maar zeker van het Romeinse Rijk tot het christendom. Er kwam een geweldige kwantiteit, maar ja, je zou zeggen, de kwaliteit hield niet over. Het droeg ook vaak zo'n oppervlakkig, uitwendig karakter. Alle hoogwaardigheidsbekleders voelden het zich een plicht om voor het christendom te kiezen. Maar ook bij Constantijn tref je die magische voorstelling aan van dat uitwendig waterbad. Hij stelt de doop uit tot op het allerlaatste moment. En heel kort voor zijn sterven wilde hij zich laten dopen. Hoewel hij zogezegd al veel eerder christen was geworden. Maar hij meende daarin op één keer schoon schip te kunnen maken. En heilig voor God te verschijnen. Want hoe dichter bij de dood hij gedoopt werd, hoe minder zonde dat hij nog zou doen. En daarom werd alles in de vloedgolf van de doop weggespoeld kort voor zijn dood. Je voelt dat daar al heel wat ontbreekt in de schriftuurlijke beschouwing. Het schriftuurlijk gelovig werkzaam zijn met Gods heilige sacramenten. Misschien dat daarom ook een vrijzinnig hoogleraar, de oude professor Hering, in zijn boek De Zondeval van het Christendom, daar de zondeval van het Christendom laat geschieden, waar Constantijn als de vertegenwoordiger van de staat zich tot het Christendom bekeert met die geweldige nasleep die erbij was. Waarbij zoveel tienduizenden tot het christendom kwamen. Daar zit inderdaad een kern van waarheid in. Toen is er een vloedgolf gekomen. Al mogen wij aan de andere kant toch nooit vergeten wat een kerstenende invloed er is uitgegaan op het leven van de volken in het oosten en in het westen. En dat de verkondiging, de vrije verkondiging van het woord van God, haar sporen heeft getrokken door de toenmaals bekende wereld. En in alle delen van het leven regulerend is opgetreden. Dat mogen wij ook niet vergeten, opdat wij bewaard worden voor een al te eenzijdige visie op de geschiedenis ook van de christelijke kerk. Het is buiten kijf dat de christenen, dat de monniken, dat de nonnen, die al heel vroeg gekomen zijn in de christelijke kerk, dat zij, al was het dan op hun gebrekkige manier, zich het lot hebben aangetrokken van de ellendigen, van de melaatsen, van de pestlijders, van allen die op een ellendige manier buiten het leven kwamen te staan en vaak ook door de toenmaals levende mensen onbarmhartig aan de kant werden geschoven. Toch, geliefden, al is dat misschien nu in die zin niet zo actueel van dat uitwendige waterbad, omdat wij niet in die dadelijke strijd met de Romeinse kerk leven, wij persoonlijk niet, toch is altijd weer het gevaar van dat uitwendige aanwezig. Dat zie je ook in zoveel gevallen waarbij mensen God en zijn woord aan de kant hebben geschoven. Daar in ieder geval geen rekening mee houden. Maar als puntje bij paaltje komt, wil men graag dat hun kinderen gedoopt worden. Daar zie je ook nog iets van dat veruitwendigen. Alsof dat op deze wijze iets te betekenen heeft. Het zal eerder ons oordeel verzwaren. De kerk zal niet zo gauw de doop weigeren. Dat blijkt ook uit de kerken der reformatie. Toen in sommige gezinnen de vader rooms en de moeder protestant was. Dat de kerk heel ver is gegaan in de ruimte om de kinderen van zulke gemengde gezinnen te dopen. Maar aan de andere kant voelt u toch ook met mij aan dat het een blijk is van grove veruitwendiging, dat wij de kerk aan zijn plaats kunnen laten, niet samenkomen en samenleven met de gemeente, maar als er dan een kind gedoopt moet worden, dan komen wij op de proppen en vragen of ons kind gedoopt kan worden. We komen desnoods een korte tijd in de kerk en dan gaan we weer weg. Dan zou je je ook af kunnen vragen, waarom doet men zoiets? Is dan die doop een soort mascotte, zoals je ze achter in de auto hebt hangen? Zoals de mensen dan denken, bij zulke manier van doopsbediening, nou dat hebben we vast gehad. Daar krijgen we geen problemen mee. Want als het kind dan later nog eens zou kiezen voor het christelijk geloof, zo beredeneert men dat, terwijl er niets te kiezen is. Maar zo zegt men dan, als dat kind dan later voor Christus zou willen kiezen of voor de kerk, dan hoeft ze in ieder geval niet meer volwassen gedoopt te worden. Dat geeft toch ook zijn problemen. En je wilt toch aan de andere kant ook niet als een heiden te boek staan. Je weet nooit waar het goed voor is. Ook dat is een veruitwendiging van het sacrament van de heilige doop. En is tegen de geopenbaarde wil van God in. Daarom is die vraag toch nog wel actueel naar het uiterlijk waterbad. Of dat de afwassing der zonde zelf is. De Heidelberger zegt volmondig, neem het, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van al onze zonden. Dat is al behandeld in vraag 70. Wat is dat met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Daar ga ik niet al te ver op in. Maar het is een resoluut antwoord. Neem het. Het is alsof de Heidelberger zeggen wil, hoe kun je dat nou denken? Als dat waar was, dan was er alle reden om dat te wantrouwen. Dan was er alle reden om niet zo zwaar aan het sacrament van de heilige doop te tillen. Als dat echt zo was, dat dat uitwendige water was, dat zoals vroeger bij de onderdompeling en nu bij de besprenging, dat beetje water onze zonden wegwast en ons rein maakt voor God, Dan zou ik daaraan twijfelen. Of je moet het zo bekijken, zo gemakzuchtig, zo ritueel, dat je zegt, nou ja, dat hebben we gelukkig gehad. We zijn er beter van geworden. Maar je voelt wel aan, ieder die enigszins leeft onder de beademing van Gods woord, die zou zoiets niet kunnen, niet mogen geloven. Die zou moeten zeggen, dat vertrouw ik niet. Dat kan ik niet vertrouwen. Dat zou toch al te raar zijn, dat de zonde die een innerlijk bederf is, een innerlijk gemis aan de heerlijkheid en de gemeenschap van God, een verdorvenheid van onze gevallen natuur, dat uitwendige waterbad zulke vreselijke kwaal zou kunnen genezen en zulke zwartheid zou kunnen rein wit maken. Nee, dat is onmogelijk. Daarom, alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest die Christus toepast en verheerlijkt aan de zondaarsharten, die reinigt ons van alle zonden. Dat moet boven alles vaststaan. Kijk, en dat is nu de bedoeling van deze vragen en antwoorden. Ik zeg het vast, opdat onze gedachten misschien daar rond kunnen blijven cirkelen. Want dat zou ik zo gaarne duidelijk maken, dat juist omdat het niet zo is dat het uiterlijk waterbad van alle zonden reinigt, daarom is het uiterlijk waterbad zo belangrijk. Het is een eigenaardige gedachte. Ik draai het om dus. Juist omdat dat uiterlijk waterbad geen zonde af was, maar het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest ons reinigt van alle zonden, daar ontleent dat uitwendige waterbad zijn betekenis aan. Als wij dat recht mogen verstaan, dan gaan wij de doop juist hoog achten. Dan gaan wij dat uitwendige waterbad ook niet op allerlei manieren uithollen en ondermijnen. Dan gaan wij ook de uitspraken verstaan waarin de doop genoemd wordt de afwassing der zonden en het bad der wedergeboorte. dan liggen die uitspraken niet op een vlak van, nou, die man die durft ook wat te zeggen. Alsof die doop zomaar de zonde af was. En alsof je door die doop zomaar wedergeboren bent. Het is toch allemaal maar uitwendig. Het spreken over uitwendig wordt dan eigenlijk ten eenenmale overbodig. Dat spreken over uitwendig, dat is iets krankzinnigs. Dat heeft er niets meer mee te maken. Dan gaan wij ook niet meer zeggen om op de een of andere manier de mensen iets bij te brengen. Het is maar uitwendig hoor, die heilige doop. Houd er rekening mee. Nee, dat geeft gewoon geen enkelzinnig verband. Dat heeft er niets mee te maken. Uitwendig of inwendig. Nee, juist als wij het bloed en de geest van Christus leren geloven, dat reinigt van alle zonden, dan gaan wij de doop pas recht achten en betrachten. Dan gaan wij pas de betekenis van die heilige doop aanvoelen. Dan gaan we ook niet zeggen, nou ja, die doop, dat komt er niet zo op aan. Want dan komt die doop er juist wel op aan. Eerlijk waar. Vandaar dat er zo naar links en naar rechts, hè, en dat in het midden, dat je zegt, ja, wat is ons volk? Wat is de kerk? Toch ver bij de rechte bijbelse kennis en beschouwing van de sacramenten vandaan. Wat is er een doorvloeien, naar welke kant dan ook. Hetgeen dat ons juist de waarde van de doop moet doen beklemtonen, dat wordt door ons aan de kant geschoven. We maken een tegenstelling. Een tegenstelling tussen water en bloed. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. Maar wij willen het water wel schrappen. Wij vinden het water niet zo belangrijk. Maar door het water en het bloed, maar ook het water. Dus u zegt, is dat dan toch niet inconsequent? Want het water reinigt ons niet van onze zonden. Alleen het bloed van Jezus Christus. Ja, en het water. En het water. Dan zeg je, ja, maar dat klopt niet. Ik kan iets in uw redenering niet begrijpen. Ja, maar dat water staat bij het bloed. Dat water legt getuigenis af van het bloed. Dat water is tot versterking van het allerheiligst geloof. En tot verzegeling van de beloften van God. O, dat we dat toch recht mogen verstaan. Alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Het delft onze zonden uit als een nevel. Het werpt ze in een zee van vergetelheid. Hij werpt ze achter zijn rug en hij gedenkt er niet meer aan. Vandaar dat nu die vraag komt die ik al reeds aangesneden heb. Waarom noemt dan de Heilige Geest, want hij heeft het woord geschreven en laten beschrijven. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? Denk aan Titus. We hebben tweemaal uit Titus horen lezen. Denk aan wat we vanmorgen hebben horen lezen uit de handelingen. Laat u dopen en uw zonde afwassen aan, roepende de naam des Heren. Wat is dat dan voor een uitspraak? Daar wordt toch wel degelijk grote taal gebezigd om dat teken van de heilige doop aan te duiden. En nou het antwoord. Bloed, water, geest. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Nee, er is reden dat God dus zo gesproken heeft. Er zijn oorzaken. Daar word je toch even stil van. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Die eerste regel, die is eigenlijk door een eenvoudig mensenkind niet te verwerken. Want God, moet je eens indenken, God is de volzalige. God is de aan zichzelf genoeg hebbende. God is een volmaakte en een oneindige geest, schepper aller dingen. Die alle dingen draagt door het woord zijner kracht. En nu wordt God wordt in verband gebracht met een oorzaak. God doen, God spreken wordt in verband gebracht met een oorzaak. Dus er zijn bepaalde dingen buiten God die toch in God zijn. Er zijn bepaalde dingen die zich afspelen in de schepping. Die zich afspelen in het leven van nietige stervelingetjes, minder dan stof op een weegschaal, een druppel aan een emmer. Er zijn dingen buiten God waar God zich mee bemoeit. Met water, met brood, met wijn, met mensenkinderen. Dat is op zichzelf al zo onbegrijpelijk. Dat er dingen zijn buiten God die toch in God zijn. Waar God rekening mee houdt. Waarom hij iets doet of laat. Hij die alles gewrocht heeft om zijn zelfwil. Dat is tot zijn verheerlijking. Er is oorzaak dat God de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden noemt. Zo aan uitdrukt dat hij zo spreekt. O wat groot. Wat groot. God die de in zichzelf bewogene was en is. God die het niet nodig heeft van mensenhanden gediend te worden. En God die in zichzelf toch werkzaam is met die schepselen. En uitmaakt dat wij dit of dat nodig hebben. En dat wij hier of daar door zullen leven en ademhalen en verblijd worden. God spreekt met zulke grote termen van de heilige over de heilige doop niet zonder oorzaak. En dan staat er niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid is licht als met water, alzo ook onze zonde door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden. Dat is nogal wat. En er staat hier dat dat het niet alleen is. Maar op zich zou je zeggen, ja, dat is al wat. Maar het is jammer dat de meesten daar ook blijven steken. Want de meeste protestanten zijn het in die grove lijn daar wel mee eens. Dat de doop als teken heen wijst naar het bloed. Gelijk wij gewassen worden met het water van de onzuiverheid van ons lichaam. Zo worden onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen. Daar is ieder het wel mee eens. Maar desalniettemin is een grote zaak. Het is een grote zaak. Waarom? Omdat hij binnen ons gezicht houdt, gebracht is. Daarom. De doop is binnen ons gezichtsveld gebracht. God is groot. De gans andere. Wie kan hem zien en leven? Wie zal tot hem naderen, tot zijn stoel? Niemand. Nu is God gekomen. Ook om dat geheimenis volle wonder dat er op Golgotha geschied is. Waar ergens toch nog een grote sluier voor hangt. Al wordt Jezus Christus verkondigd als de gekruisigde Heeren en zaligmaker. Toch. Wie zou kunnen doordringen tot het geheim en de verborgenheid, het mysterie, het sacramentum der godzaligheid, God geopenbaard in het vlees. Wie zou daarin ten volle kunnen doordringen? Zo blijft ook het lijden en het sterven van de middelaar ergens omhuld. Dat kun je ook merken in de schrift. De schrift ligt een tip van de sluier op. Maar wie zou het kunnen doorgronden? Wij zien het, maar doorgronden het niet. En nu komt die grote God uit oorzaak van onze starheid, kortzichtigheid, stompzinnigheid. Komt die grote God naar ons toe. En hij zegt tegen die jongen en tegen dat meisje, maar zeker ook tegen die jongens die de eigen zo goed zwart kunnen maken, zodat ze als zulke smeerpoetsen thuiskomen, om geen smeerlap te zeggen. Dat is eigenlijk geen eens zo'n gek woord, een smeerlap. Want de smeerlap was vroeger een lap waar een bakker de oven mee schoonmaakte. Met brood bakken, of voordat hij brood bakte, daar werd die oven mee gereinigd en die doek die kwam er smerig uit. Nou, dan moet je die jongens zien. Ik vind het soms een vermakelijk gezicht. Als ze onder de modder en onder het klei thuiskomen, of ze hebben zitten prutsen aan een of ander vet, vies ding, een accu, een motor of een dynamo van een fiets waar ze mee aan het sleutelen zijn. Met grote vlekken en plekken op de kleren en op de handen en in haar gezicht. Bekijk het eens naar de kleinste kinderen die in de kinderstoel zitten. Het is de mooiste tijd, al zie je dat misschien nu niet als je er middenin zit. Dan denk je misschien wat een zorgen. Maar als de kinderen groot worden, zul je het merken, dan zijn er nog veel andere zorgen. Maar als ze voor het eerst gaan eten, hup, dan vliegen de happen zo door de kamer heen. En midden in de gezicht en ze zien eruit als Turken, zeggen wij. Ja, dat mag je ook niet zeggen. Maar goed, we begrijpen elkaar. Dan zegt moeder, ga jij eerst wassen. Soms een beetje fel. Want dan hebben ze met van die half natte handen, even zo langs de handdoek, waar die ook gelijk al vies is, komen ze aan tafel om te eten. En het is nog lang niet schoon. Vooruit, ga terug. Pak de borstel maar en boen je handen schoon. Wat zie je dan, kinderen? Dan zie je dat, wij gebruiken dan ook nog zeep, maar ja, je moet water hebben om alles af te spoelen. Dan zie je dat die vuile handen schoon worden. En dat vuile gezicht, dat wordt weer schoon. En als je nou een dop zou doen in het gootsteentje, of in de aanrechtbak, dan zeg ik, het is verschrikkelijk. Dat water, dat lijkt wel zwart. Zo vuil. Dat komt allemaal van jouw handen af. En van je gezicht. En als je denkt misschien dat je schoon bent, en je wast die nog een keer, dan is het water weer al vuil. Wat is het water toch belangrijk om ons te wassen. Stel je voor dat er geen water was. Je denkt misschien nu, ik kijk zo nou niet, ik slaap toch wel lekker. Maar je zou het eens een maandje vol moeten proberen te houden om je eigen zonder water te houden. Wat zou je bed akelig vies worden en je kussen. Je zou akelig van je eigen worden, zoiets. Dat kan gewoon niet. Kinderen, begrijp je dat? Dat doet water. Nou komt die grote God van hemel en aarde en die zegt, kijk, jullie kunnen alles niet begrijpen. Jullie kunnen het niet doorgronden. Maar ik wil je een beeld geven, een teken. Jongen, zoals nou de vettigheid en het vuil en het stof en de slijk van je handen gewassen wordt met water, zo wordt je zonde, je onreinheid, je boze ziel gewassen van al je ongerechtigheden. Wordt je gewassen van alle kwaad en van alle ongerechtigheid voor eeuwig. Veel meer dan het water doet het bloed, dat wil zeggen het leven, het offer van de Heer Jezus Christus. Dat is wel heel wat. Dat de Heere God zo binnen ons gezichtsveld wil komen. Dat hij zo gewoon in dat water het teken legt. Kijk, als een ander dat nou zou doen, dan zou je zeggen, nou dat is makkelijk, nou begrijp ik het. Maar het zou toch niet het waardevolle zijn. Als Petrus het uitgevonden had, of als Paulus het ingezet had, dan zou je zeggen, ja, het is mooi bedacht. om iets duidelijk te maken. Wat kan die man toch mooi de zaken voorstellen. Maar dan moet je indenken dat die God, de schepper van hemel en aarde, dat die, dat water daarvoor gebruikt is. Je zou bijna zeggen, het water is om te drinken en om te wassen. Maar het is het grootste dat God het water wil gebruiken waar wij ons mee wassen en wat we opdrinken, dat hij dat juist gebruikt tot een teken. Om ons te leren dat zo onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden. Als je, jongens, de stop uit de bak trekt, dan loopt het vuil met het water weg. En als je de gootsteen uitspoelt, dan zeg je niks meer van te zien. Hè, het is weg. Een prettig idee dat je dat kunt doen, hè, door de gootsteen. Een prettig idee als je al die rommel, want wij zijn vreselijke rommelkomten altijd al geweest. Maar als je nou die vuile zakken vol ziet die we aan de weg zetten. Met rotte schillen die je dicht moet doen omdat de beesten erin kruipen enzovoort. Wat een prettig idee als je op de een of andere dag naar buiten kijkt en de zakken zijn weer weg in die grote auto. En ze gaan ergens naartoe waar je er geen last meer van hebt. Een mens zou in zijn eigen vuil omkomen als dat niet zo zou zijn. Dan moet je eens indenken, nou is het geestelijk zo. Het is geen vuilniszak die je aan de straat zet en die je weg laat halen. Maar het is het inklevend verderf. Het zijn wij zelf. Ik ben het die niet deugt. Ik ben de zondaar. Ik ben de overtreder. Ik ben al zo verdorven. Ik hoef niet te spreken van ik en mijn zonde. Alsof die zonde het pak is waarmee ik loop te sjouwen in de wereld, verdrietig of niet verdrietig. Het is nog veel erger. Het is geen pak dat je zo kunt laten vallen. Maar het zit als het ware in onszelf. Het is ons bestaan. Het is ons innerlijk. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Ach ja, je zou zeggen, dan wordt dat vuile water en die vuile handen vrij makkelijk schoon, al zijn ze nog zo zwart. Dan raken we van die vuile zakken, al die troep die we met een voldaan gevoel weg laten halen, daar raken we nog makkelijk van af. Maar, hoe raak ik ooit mijzelf kwijt om Jezus voor een eeuwigheid recht hartelijk te kiezen, te lieven en te loven, te prijzen boven alles wat te prijzen is. Hoe kom ik daartoe? Oh, dat doen nu het bloed en de geest van Jezus Christus. Maar ze doen het zo volkomen, gelijk het water het vuil van ons lichaam was. En ze doet het nog beter. Ze doet het voor eeuwig. Die springfontein van het offer, van het bloed van Jezus Christus, is zo groot en zo sterk. Wie is het te goddeloos? Wie is het te diep weggezonden? Wie is het te ver afgehoereerd? Wie is er slecht, te slecht? Hij komen herwaarts. Want de Heere zegt, laat ons samenrichten. Al waren uw zonden als scharlaken of rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol en versgevallen sneeuw. Zo sterk dat dieven, moordenaars, overspelers, die tegen al Gods geboden overtreden hebben met gedachten, woorden en werken, verlost worden van hun zonden. Ja, dat ellendige fariseërs, die nooit anders gedacht hebben dan dat ze zelf God zijn. En die God danken dat ze niet zijn zoals alle andere mensen. Die dieven en rovers en moordenaars Ook niet zoals zo'n vuile tollenaar die er in de tempel durft te komen, al staat hij van ver. Dat God zulke fariseeën van de troon kan stoten, looft hem die de Amoriet van zijn hoge zetel stiet, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Het bloed en de geest van Jezus Christus, ze worden weggenomen. Dat betekent, ik zelf word weggenomen. Mijn boze Adams natuur, dat kan uiteraard niet door het water. Dat kan niet door de oceaan geschieden. Al zou je ons verdrinken in de diepste zee, dan nog zouden onze zonden de steen om onze hals vormen, die ons naar de diepte trekken. Maar dat kan alleen het bloed en de geest. Hoe? Doordat Jezus Christus in mijn plaats gekomen is. Omdat God hem tot zonde heeft gemaakt. Omdat hij met eerbied gesproken gezegd heeft. Jij bent Jan, Heer Jezus Christus. U bent Jan en Piet en Jacob en Manasse en Salomo en David en Noach en Jozef. En de 12 patriarchen, die broers. En noem maar op wat voor meer slechte zondaren je in de schrift kan vinden. Dat moet je allemaal weten. Jij staat als één voor allen. Jij staat als verbondshoofd op die plaats. Die allergewichtigste plaats. Waar de vierschaar gespannen wordt. Waar God ordentelijk voor ogen zal stellen. Alle ongerechtigheden die tegen hem bedreven zijn. Waar de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht openbaar zal worden. Daar staat hij. En dat kost hem het leven. Dat betekent, dat kost mij het leven. Daar wordt hij uit het midden weggedaan. Moordenaars hebben nog een God in de hemel. Hebben nog familie op de aarde. Moordenaars hebben misschien nog een geestelijke. Die met of zonder crucifix proberen. Om de zo spoedig terechtgestelde. Nog een wissel op de eeuwigheid te laten trekken. Als zijn hoofd in het zand rolt. Of hij stikt aan de galg. Maar deze is uit het midden weggedaan. Hij is weggerukt uit het land der levenden. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Eén voor allen. Hij heeft het gedaan. Daarom weg eigenlijk met onze gewichtigheid. Weg met alles wat wij erop nahouden. Om onze rechtvaardiging kracht bij te zetten. Er zit maar één kracht in de rechtvaardigmaking des zondaars. Dat is Jezus Christus, de tot vloek gemaakte, zonder dat hij in een vloek veranderde. Jezus Christus, de tot zonde gemaakte. Van een andere rechtvaardigmaking weet ik niet. Dat is de rechtvaardigmaking waar het geloof hem omhelst. Als de voor God geldende gerechtigheid voor tijd en eeuwigheid. Als de Zoon van Gods welbehagen. Die nimmer één hartslag te vergeefs heeft geslagen. Geen polsslag voor niets. Geen gebed in de ruimte. Geen voetstap op de aarde. Of hij zette ze borgtochtelijk in de plaats van. O, wat is dat een heilig evangelie. Wat is dat heilig en groot, één voor alle. Tweede Adam, hoofd van een zoveel beter verbond. O, dat is het. Zo wordt mijn zonde en ongerechtigheid weggenomen. Want ik zelf ben weggenomen in hem. En al is het dat tot de laatste snik mijn ik probeert te regeren. En de overhand te behalen. Toch zal het bezwijken. omdat het bezweken is. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen is het al afgelopen. Maar hier op aarde hebben we er nog mee te stellen. Hier op aarde hebben we nog kennis aan het woord. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar direct daarachteraan, ik dank God. Door Jezus Christus is het gedaan. Is de verlossing tot stand gebracht. Voor altijd en eeuwig. O, nogmaals. Wie is er slecht? Hij keerde zich herwaarts. Wie gelooft in de verborgen mens des harten. Dat hij is de goddeloze. De zondaar. De overtreding. Wat je dan ook, de overtreder. Wat je maar noemen wilt. Groot of klein in mensen oog. Voor God zijn we verloren schepselen. Wie blijft dan staan als hij laat verkondigen? Kom herwaarts, bent u naar mij toe, alle gij einde der aarde, en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. O, dat is de kracht van het heilige evangelie. Dat is de troost voor zondaar. En het is nog meer, bloed, geest, water. Ja, water ook. En nog veel meer. Water ook. Juist omdat het bloed zo belangrijk is. Daarom is water ook zo belangrijk. Daarom. Daarom is dat uitwendig waterbad is zo belangrijk. Waarom? Omdat het staat bij het bloed. Het staat bij de wijn en bij het brood. Het is erbij. Het is er door God bijgezet. En nu staat er van dat alles wat ik nu juist noemde, staat, en maar veel meer. Je zou zeggen, meer kan niet. Meer kan toch niet? Meer kan toch niet dat het bloed van Jezus Christus God zo reinigt voor alle zonden? Nee, aan de ene kant, objectief gezien, heb je gelijk, voorwerpelijk. Meer kan niet. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Meer kan niet. En dan staat er hier dat het nog meer is. Veel meer. Wat is dat dan? Wel, dat is dit. Nou is die doop niet alleen gegeven tot een teken. Het water van het bloed. Niet alleen om ons daarmee te leren. Maar, en dat aspect is al eerder aan de orde geweest. Maar dat geeft niet. Het wil nog veel meer zeggen. Want je zou zeggen, heb ik daar nou deel aan? Heb ik daar nou deel aan? Zou die belofte nou ook voor mij kunnen gelden? Dat dat bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden? Zou ik mijn zwarte ziel daarin rein kunnen terugvinden? In die dierbare middelen zo rein. Dat ik hoor bij de 144.000. Die geen vlek en geen rimpel hebben. Hoe kom ik daarbij? En hoor ik daarbij, luister dan, veel meer, omdat hij ons door dit goddelijk band en waarteken wil verzekeren. God wil verzekeren daardoor. Wat verzekeren? Dat het mij geldt. Dat het u geldt. Dat wil God verzekeren. Ja, kind. Daar sta je toch van te kijken. Je zult je misschien in 1000 bochten wringen. Je zult misschien in je leven menigmaal door diepe dalen heen gaan. Maar als het niet tot onze zaligheid is, dan is het tot onze verdoemenis. Hoe vreselijk ook. Maar het is geen leugen wat hier staat. Het is geen leugen. Het is geen leugen. Het zal een extra ellende, een extra dimensie geven aan onze ondergang. Gedoopt te zijn in de naam van een drieënige God, want God loog niet, wij liegen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Hij wil door dit goddelijk pand. Het is alsof de Heere zegt, hier... Het is mijn water. maar ik wil je het geven als een pand. Ik wil het je geven als een pand. En water zal er altijd wel zijn. Is het niet in de rivier dan in de slootje, maar water zal er wel zijn. Zolang de wereld staat. En dan zouden alle zeeën uitdrogen, dan is er nog het bloed. Ja, maar er zal water zijn. Zolang deze wereld staat, water. Om Noach in de ark te beveiligen, te dragen. Over die donkere diepte, over die scherpe bergtoppen. Om hem veilig te dragen, maar ook water. Waarin voor eeuwig stikken allen die dat bloed ter zaliging en ter reiniging verachten en miskennen. En die menen of door hun eigen gerechtigheid of met hun ongerechtigheid staande te kunnen blijven. Datzelfde water zal een snel getuige tegen ons zijn buiten de ark. Daar zal het een oordeel zijn. Een rode zee waar Farao met zijn ganse heer in verdronken zijn. Vanwege de verharding des harten. Vanwege het oordeel van God dat over hen kwam. Maar daarmee blijft God nog de eerlijke, de oprechte. God wil niet alleen ons uittekenen. Zijn heilige daden. Maar hij wil ons inprenten. Verzekeren. Door een waarteken. Door een kenmerk. Door een wachtwoord zou je zeggen. Dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn. Als wij uitwendig met het water gewassen worden. Het is toch die zonde. Nog veel meer. Het kan toch niet op. Oh. Als de dood in de schriftuurlijke lijn verkondigd wordt, hoef je nooit bang te zijn dat de doop wordt uitgehold tot een ceremonie. Hoef je nooit bang te zijn dat er enghartig over de doop gepreekt wordt. Of dat de voorganger zijn woordjes op een zilveren schaaltje moet wikken en wegen van ga ik soms niet te ver. Zullen ze niet denken dat ik dolerend ben? Of zullen ze niet denken dat ik doorgezakt ben? Of zullen ze nooit in de eeuwigheid? Want de Heilige Geest, die zal ons zijn wegen leren. Dit is de waarheid. Dat wij zo waarachtig van onze zonde geestelijk gewassen zijn als we uitwendig met het water gewassen worden. Wie is het zwart? Wie is het schuldig? Je hebt vandaag de Heilige Doop gezien. Ja, wat heb je nou nodig? Geloof. Wie werkt dat geloof? God door zijn geest en woord. Dat doet hij ook. Waar moet je dan gelovig werkzaam mee worden? Met de Heilige Doop. Met de Heilige Doop. Je moet niet te veel waarde hechten aan een of andere inval. Aan een visioen. Aan een of andere bijzondere ervaring. Dat moet weer het bijzondere worden in de gemeente God. Al was het in de laatste dagen waarin de liefde van velen verkoud en ongerechtigheid vermenigvuldigd. Dat moet weer het bijzondere worden. Gij zijt gedoopt. Gij zijt naar zijn naam genoemd. Gij hangt niet van versen en tekstjes aan elkaar en aan de hemel. Maar gij hangt door het teken en pand. Van Gods instellingen onder zijn wijde hemel. Ja, dat is een hele les. Ik ben 48 jaar geworden en al ver over de helft heen. Denk gewoon het vast. Maar het is voor mij een hele les. Om meer en meer daarin geleid te worden. Te stamelen, te stotteren, te staren, te starogen, telkens weer. Wij zien het maar doorgronden het niet. Dat de Heer steeds verder gaat om zijn waarheid ons bekend te maken. Wie heeft er zorg? Wie wenst er verzekering van zijn staat voor God? Wie begeert er waarachtige troost in leven en in sterven, dat hij het eigendom van een ander is geworden? Ja, maar hoe? De doop. Zie op de heilige doop. God geven dat we door de prediking er werkzaam mee mogen worden. Dat wil niet zeggen werkzaam in de zin van goede werken of verdienen. Maar dat we daarop gericht worden. Hoe werkzaam deze doop is. Omdat die doop teken en pand is van God. En niet alleen het water, maar het water en het bloed. Al dat zal de gemeente tot zegen kunnen zijn. Dat zal ons kunnen doen begeren het teken van de heilige doop. Dan zullen we niet rooms zijn om desnoods een uur na de geboorte te dopen. Maar we zullen ook niet naar de andere kant doorvloeien. Het is typisch dat onze reformatorische vaderen de doop hebben begeerd zo snel mogelijk. Niet vanwege de roomse zuurdezen, maar vanwege het feit, dit is het recht van de God Jacobs, dat wij billijk eren. Je hoeft geen maanden te wachten als er geen noodzaak is. Heel niet nodig. Want hoe meer we daarop mogen zien op het bloed, hoe meer we haasten tot het water. En hoe meer we zien op het teken en zegel in dat water, des te meer zullen we verzekerd worden van de kracht van dat heilige vlekkeloze bloed, dat als onrein bloed verworpen is door hemel en aarde in de uren van het gericht. O, dat nou zo de heilige doop in ons midden beoefend, beleefd, ervaren mag worden door het allerheiligst geloof. En dan, kinderen, ge zijt gedoopt. Denk er toch aan dat dat wat te betekenen heeft. Zo wou hij met geen volken handelen. En je bent gedoopt niet onder een dwaalleer, niet onder fabeltjes, maar onder het eeuwig evangelie. O, dat zal toch een vreselijke zaak zijn. De apostel schrijft, er blijft geen slachtoffer over voor de zon. Voor degene die dat bloed van het Nieuwe Testament veracht. En als je misschien koppig of een beetje geïrriteerd zegt, ja, maar wat dan? Wat moet ik dan? Je moet niks. God zegt, dat heb ik gedaan. Blijf daaronder. Blijf daarbij. Want alles buiten God vergaat. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. En wat is de wil van God? Dat gij gelooft in degene die de Vader gezonden heeft. En elkander lief hebt. Wat is de wil van God? Dat ge uit die wijnstok uw sappen trekkende, hoe langer hoe meer, zoudt instemmen. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik heb alles verloren, maar ben door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Dat blijft, dat hoort tot de schatten die nimmer vergaan. Dan heeft je leven ook zin. Dan zit je niet als een kluizenaar of een monnik ter neer. Maar dan is er in alle dingen, of je in je tuintje zit of met vakantie gaat of weet ik wat. Jij wordt van niemand onderscheiden. Je bent een mens. Een mens uit de aarde aan. Maar jij zelf onderscheidt wel alle dingen. En je bent dan die begenadigde die er hartelijk mee instemt. Ja, dat is waar. Als ik niet had geloofd dat ik in dit leven Gods gunst en hulp genieten zou, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? Dan is alles vergeefs. Maar nu niet. Nu niet. God bindt het op onze hart. Hij stempelt het in onze geest. Op al onze paden. Jongens, meisjes. Waar je heen gaat. Met vakantie. Waar niemand ons misschien ziet. Maar de Heer wel. De Heer is op de hele aarde. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Gedenk eraan, o Jacob, en herinner het u, o Israël, wie is een God als onze God, die de ellendige slachtbeesten die we zijn tekende met het teken des kruises, opdat wij niet zouden sterven maar leven en de daden des Heren vermelden. Amen.